Studio 45.
Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Salto en Stads FM. We gaan het vandaag hebben over hormonen. Vaak worden deze gekoppeld aan de puberteit, zwangerschapshormonen, anabolen bij de mannen, bij het sporten en de overgang. Dit blijken momentopnames. In het werkelijke leven heb je iedere dag te maken met hormonen. En kan je veel doen om te zorgen dat je hormonen in balans zijn. Voor een gezond en evenwichtig leven. Mijn gast vandaag, healthcoach Nikki van Kamme. Mijn naam is Harold Tiatta en welkom bij Studio 45.
I'll fight sleep with ammonia. And every morning we fight so bad. I miss them for the tears they shed. But I'm actually good. Can't help it if we're tilted. I am actually good. Can't help it if we. I am actually good. Can't help it if we're tilted. I am. Singing the thoughts, I match them with my euphoria. When they said you should be far good to us, but I'm actually good. Can't help it if we're tilted. I am actually good. Can't help it if we. I am actually good. Can't help it if we're tilted. I am actually.
Simple moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu pareil cassé, tout nez, pieds et clié. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard. Cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy song en étendard qui fait.
I'm doing my face with a magic marker.
Nikki, welkom.
Dankjewel.
Wat heb jij met hormonen?
Heel veel. In mijn werk werk ik heel veel met hormonen. Ik werk het liefst met vrouwen van 40 jaar en ouder. En de grote uitdaging vind ik om ze fit en gezond te houden. Hormonen die, ja, dat zijn een soort signaalstofjes die heel veel reacties in je lichaam veroorzaken. Hormonen hebben heel veel invloed op veroudering. Mm-hmm. Hormonen hebben heel veel invloed op je bloedsuiker, op de hoeveelheid energie die je hebt, op honger, op verzadiging, op hoe je eruit ziet, op hoe je je voelt, op hoe je in het leven staat, op echt op eigenlijk alles. En
mag ik het samenvatten als op je algeheel welzijn?
Ja, en misschien nog wel dan in XL, mm-hmm. Want er zijn natuurlijk ook dingen die je niet kan zien waar hormonen effect op hebben.
Je werkt daarmee?
Nou, ik heb een praktijk en daarbij coach ik mensen om hormonaal zo gezond mogelijk te blijven. En samen met Regine, met mijn collega, geef ik trainingen in bedrijven over vrouwen en de overgang. En daarin geven wij een presentatie, een voorlichting over wat je als vrouw kan verwachten rond de overgang. En hoe je zo fit en gezond mogelijk door de overgang kan komen. En wat er allemaal bij komt kijken, want het is gewoon heel veel wat er gebeurt met je lichaam. En de kennis daarover is gewoon veel te weinig. Bij mannen is dat trouwens ook, die krijgen een ander soort overgang. Ook leuk om over te praten zo meteen. Maar in het bedrijf hebben we het echt over de ouder wordende vrouw. En hoe kan je daar zo goed mogelijk mee omgaan? Hoe voorkom je een burn-out? Hoe voorkom je depressie? Want vaak wordt het verkeerd gezien wordt een overgang verkeerd gediagnosticeerd. Of tenminste een burn-out. Denken ze dat het... denken dan dat mensen een burn-out hebben, terwijl het te maken heeft met het afnemen van je hormonen. Dus het is een heel mooi onderwerp.
Heel breed spectrum.
Heel breed.
Zal ik eens gewoon eens beginnen met de vraag, wat zijn hormonen?
Ja, hormonen zijn signaalstoffen. Het zijn eigenlijk stoffen die je lichaam weer in balans willen brengen als je lichaam uit balans is. Dus er worden stofjes gestuurd naar organen of naar plekken in je lichaam als er een disbalans is. En dat is heel breed. Dus bijvoorbeeld als je bloedsuiker uit balans is, dan maakt je lichaam insuline aan om je bloedsuiker weer in balans te krijgen. Als je stress hebt, dan maakt je lichaam cortisol aan om te zorgen dat de stress weer omlaag gaat. Maar je hebt bijvoorbeeld ook groeihormonen, die zorgen voor herstel en voor het mooi houden van je huid en die verjongen en die zorgen voor groei. Nou, testosteron die zorgt bij de man voor spiergroei, maar ook voor je goed voelen en je fit voelen, voor je libido. We hebben de vrouwelijke geslachtshormonen, die zorgen echt voor het dikker worden van je baarmoederslijmvlies en je vruchtbaarheid en die geven ook je menstruatie. Je hebt hormonen die zorgen voor hongergevoel en je hebt hormonen die zorgen voor, die remmen dat hongergevoel, die geven een verzadigingsgevoel. Je hebt hormonen die zorgen dat je gelukkig voelt, zoals serotonine. En hormonen die ervoor zorgen dat je beter kan slapen, zoals melatonine.
Spannend.
En het is belangrijk dat die allemaal in een soort van balans zijn. En eigenlijk zijn die hormonen zo gemaakt zoals toen wij zijn ontworpen, zou ik maar zeggen. Dus lang geleden, toen wij op de aarde kwamen, was de wereld nogal anders. En daarop zijn onze hormonen eigenlijk gemaakt. En nu zijn er heel veel verstorende factoren. En is de balans in onze hormonen ook nog alles verstoord?
Is die al verstoord van onze geboorte? Of is het het geheugen van de oermens wat ons nog steeds beweegt? Of laat ik de vraag anders stellen. Wat zijn de tekenen dat je hormonen uit balans zijn?
Nou, bijvoorbeeld overgewicht is al een teken dat jouw hormonen uit balans zijn. Als je kijkt naar iemand zijn vetverdeling, dan kan je eigenlijk aan iemands vetverdeling, als hij bijvoorbeeld hele brede heupen heeft, een dame, zie je al dat de hormonen uit balans zijn. Maar als je ziet dat iemand een hele dikke buik heeft, dan weet je eigenlijk ook dat iemand hormonaal uit balans is. Maar dat is dan wat je ziet fysiek. Een slechte huid, haaruitval heeft te maken met een hormonale disbalans. Maar ook te weinig energie of te weinig spiergroei of slecht slapen, depressieve gevoelens, overprikkeldheid, burn-out is ook eigenlijk iets heel hormonaals.
Er zijn heel veel factoren en tekenen waar je aan kan merken dat je lichaam uit balans is. Vaak gaan we met dit soort vraagstukken van ons lichaam naar de huisarts.
Ja, het is heel breed. Hormonen die maken en breken. Ja, die zijn echt, die bepalen echt hoe je eruit ziet. Die bepalen hoe je je voelt. Die bepalen hoe je je gedraagt.
Bij de huisarts krijgen we vaak een pil.
En soms is dat ook heel handig.
Dokter, slaap slecht. Maar de slaappil. Ik zeg maar even wat. Hè. Is dat goed voor de hormonale balans?
Het is natuurlijk een beetje lastig voor mij om dat te zeggen. Want soms zijn er redenen dat een slaappil misschien wel heel goed is. Ik zie mensen heel graag voordat ze naar de huisarts gaan. Ja. Voordat hun klacht zo erg is dat ze naar de huisarts zouden moeten. Om te kijken wat je kan doen met lifestyle. Heel vaak kan je hormonale problemen heel goed met lifestyle aanpakken. Want mensen zijn voor mij een soort van puzzeltjes. En als ik goed naar ze luister en goed naar ze kijk. En dan kunnen we samen gaan kijken. Hey, waar kan jij weer de regisseur worden over je eigen puzzel. Zodat de stukjes weer goed komen te liggen. En jij je weer goed gaat voelen. En heel vaak als iemand niet echt ziek is, is dat gewoon best, is er heel veel mogelijk. Is dat best mogelijk, ja.
Het is Nietzsche geweest, hè, met zijn uitspraak, wees meester en vormgever van jezelf. Dat slaat hier wel een beetje op.
Zeker. Ik denk dat hij hier ook wel mee bezig was op zijn manier. Ja. Absoluut.
Nicky, als mensen bij jou komen voor een consult, wat is de meetmethode? Moeten ze een bloedtest doen?
Nee, ik doe zelden of nooit een bloedtest. Als ik iets echt niet vertrouw, als ik denk, ik weet niet of dit helemaal goed is, dan stuur ik iemand gewoon altijd door naar de huisarts, want het is niet mijn expertise. Meestal door een goede anamnese en goed naar mensen te kijken, weet ik ongeveer wat er aan de hand is. Je kan ook lang niet alles goed meten met een bloedtest. Mijn vrouw fluctueren de hormonen nogal, hè? Dus door de menstruatiecyclus kan je een vertekend beeld krijgen. Bij mannen kan je testosteron wel meten, maar met klachten waarbij ze bij mij komen, dus ja, hoor en zie ik eigenlijk voldoende. Nee, voor mij is een bloedtest niet heel belangrijk. Voor ernstige klachten kan dit wel heel belangrijk zijn.
Laten we dus gewoon beginnen met probleem nummer 1 in deze wereld. Overgewicht.
Ja.
Wat is de relatie tussen hormonen en overgewicht? Of überhaupt je gewicht?
Nou, hormonen hebben natuurlijk een hele grote invloed op je basaal metabolisme. En je basaal metabolisme houdt eigenlijk in je ruststofwisseling. Wat en hoeveel verbrand je ook op het moment dat je niks doet?
Mm-hmm.
Of dat je lekker ligt te slapen of dat je
beweegt. Dat is heel inzichtelijk met sommige apps op je telefoon, hè?
Ja, daar kan je aan zien wat is je ruststofwisseling inderdaad. Ja. En wat verbrand je extra door zoveel stappen te zetten en hormonen hebben natuurlijk heel veel invloed ook op je spieropbouw. Want je hebt anabole hormonen. En bij anabool denken we vaak aan een heel gespierde man die van alles gebruikt. Maar je anabole hormonen zijn bijvoorbeeld je testosteron en je groeihormoon. En als die hoog zijn, heb je minder kans dat je vet aanmaakt. Dan worden je sportprestaties worden eerder omgezet naar spiermassa. Dus je calorieën worden dan naar je spieren gestuurd. Heb je weinig testosteron, dan maak je eerder vetmassa aan. Je ziet ook als je bijvoorbeeld je schildklier te langzaam werkt, dan zie je ook eerder aanmaken van vetmassa. En je progesteron, dat is het vrouwelijke hormoon dat vrijkomt na de eisprong, die zorgt er ook voor dat je stofwisseling wat hoger wordt. Dus op het moment dat een vrouw in de overgang komt en ze eigenlijk geen progesteron meer aanmaakt, is de kans op overgewicht ook wat groter. Dus hormonen hebben heel veel invloed op het aankomen in gewicht. Ook bijvoorbeeld je suikerstofwisseling, je insuline. Die zorgt er ook voor dat je makkelijker vet opslaat. Dus als je heel veel suiker eet en je hebt steeds een hoge bloedsuiker, dan slaat je, maar heb je meer insuline en dat wordt ook weer opgeslagen in vetmassa. Maar ook cortisol, je stresshormoon, zorgt voor meer opslag van vet.
Ik stel even voor, iemand komt bij je met een gewichtprobleem. Dat kan ondergewicht zijn, dat kan overgewicht zijn. Ga je dan heel duidelijk kijken naar de leefstijl van de mensen?
Ja, ik ga zo maar zeggen als een soort van helikopterview doe ik over iemands lifestyle. Dan ga ik kijken, wat speelt er allemaal? En dan ga ik kijken. Het overgewicht is natuurlijk iets wat heel belangrijk is om aan te pakken. Of een teveel aan calorieën eten. Zijn er verstoringen in de bloedsuiker? Heeft iemand veel dips? Eet iemand heel geraffineerd, heel veel suikers en te weinig eiwitten? Gebruikt iemand veel alcohol? Alcohol heeft niet echt een heel positief effect op je hormonen. Het zorgt ervoor dat je lever overbelast wordt. Dus dat bijvoorbeeld het teveel aan oestrogeen slecht weggefilterd kan worden. Dus het zorgt voor meer vetopslag en minder goede ontgifting. Maar
vraag is natuurlijk van iedereen, hoeveel alcohol kan ik op een dag drinken?
Nou, niet te veel. Dat is gewoon nooit zo'n leuk antwoord eigenlijk. Nee, het is gewoon niet zo goed voor je.
Dat wil niemand horen natuurlijk.
Nee, dus als je af en toe een glaasje drinkt, is er niks mis mee. Maar als af en toe vaker wordt en meer dan dagelijks, dan heb je gewoon een probleem. En dan ben je eigenlijk, haal je zelf hormonaal uit balans. Dat is gewoon ook een stressfactor voor je lichaam.
Dat willen we allemaal niet horen.
Nou ja, als je zegt naar lifestyle tips om je hormonen te verbeteren, dan kan je ook sporten. Wat doe je aan sport en wat doe je aan beweging? En sporten, bijvoorbeeld krachttraining, zorgt ervoor dat je meer testosteron gaat aanmaken en meer groeihormonen. En dat zijn natuurlijk wel dingen die je zelf in de hand hebt. Stress, hoe ga je met stress om? Dat is ook toch echt wel lifestyle.
Eigenlijk allemaal heel maakbaar, kneedbaar.
Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk als je een beetje snapt hoe hormonen werken en je snapt wat je zelf kan doen om regie erover te krijgen.
Mm-hmm.
Dan heb je wel een soort maakbaar iets. En dat is natuurlijk heel fijn. Want in deze wereld is het soms heel moeilijk om regie te houden. I know what I like.
In het eerste gedeelte hebben we gesproken over het effect van lifestyle op je hormonen. Onderdeel van lifestyle is voeding. In de grote stad zijn we al snel aangewezen op de supermarkt en kopen we gemakshalve geprepareerd comfortvoedsel. Wat is het effect van voedsel wat we kopen in de supermarkt?
De producent van voeding die in de supermarkt komt, die is nou niet echt bezig met onze gezondheid.
Mm-hmm.
Die is gewoon bezig met hoe verkoop ik zoveel mogelijk voeding. Eigenlijk zijn ze bezig met dat wij gaan eten zonder dat we honger hebben. Iets wat in de natuur niet voorkomt. En dat krijgen ze voor elkaar door de voeding zo te maken dat hij een fijn gevoel geeft. Hij maakt bepaalde pretstofjes vrij. Dat heet serotonine. Dat is een soort van, ik voel me gelukkig, ik voel me fijn gevoel. En dat komt doordat die voeding een bepaald mondgevoel heeft. Een bepaalde geur, een bepaalde kleur, een bepaald zoutgehalte, een bepaald zoetgehalte. En flink veel dooreetgehalte. De voeding bevat niet echt heel veel goede stoffen. Dus we missen eigenlijk bepaalde mineralen. En eigenlijk blijven we daardoor gewoon lekker dooreten. Want ons verzadigingsgevoel wordt door een aantal stoffen in die supermarktvoeding, zal ik maar zeggen. Bepaalde E-nummers, zoals E621, die remmen ook ons verzadigingsgevoel. Waardoor we makkelijk door kunnen blijven eten. Waardoor we makkelijk gewoon echt veel te dik worden. Waardoor we makkelijk schommelingen in onze bloedsuiker krijgen. Dus inderdaad dat stukje serotonine of insuline van de bloedsuikerschommelingen. We maken te veel vetten aan. Ja, eigenlijk raken we hormonaal best wel heel erg uit balans door de supermarktvoeding.
Waar kunnen wij op letten in de supermarkt?
Eigenlijk zou je bepaalde paden in de supermarkt gewoon even niet meer moeten bewandelen. Want we hebben niet heel hard alle kant-en-klaar producten en zo. Ja, je weet eigenlijk niet goed wat erin zit. Het best zou je kunnen kijken, goh, wat zit er in mijn voeding? En zitten er allemaal dingen in voeding die jij niet herkent qua ingrediënten, dan is het eigenlijk niet zo geschikt voor ons. Zoveel mogelijk vers en onbewerkt en dingen die ons lichaam in de natuur ook zou tegenkomen, dat is het mooist. Ik begrijp ook wel dat het niet helemaal haalbaar is. Hè? Dus dat je ook wel een stap opzij kan maken en af en toe een uitzondering kan eten. Maar de grote lijn, voor je lichaam is het belangrijk dat je in de grote lijn gewoon zoveel mogelijk vers en onbewerkt eet. Gewoon goede voeding.
Ik heb iets gehoord.
Echt waar? Wat heb je gehoord, Harold?
Waarom maakt bier drinken een man vrouwelijk?
Wil je iets echt weten?
Ja.
Nou, ja, dan kom ik toch weer even tot een stukje alcohol.
Mm-hmm.
Alcohol maakt gewoon best wel dik.
Mm-hmm.
Dat is nummer één.
Op de heupen zitten, bedoel je?
Nou, meer op je buik.
Maar wat zeg je? Daar komt de term het bierbuik vandaan,
precies.
Toch?
Precies. Ja. En die bierbuik komt eigenlijk doordat er in bier fito-oestrogenen zitten. En dat is hop. En hop bevat een bepaalde stof die voor je lichaam lijkt op oestrogeen, op het vrouwelijk hormoon. En wat doet het vrouwelijk hormoon? Ja, die zorgt toch voor iets meer vet aanmaak. En mensen die veel bier drinken, en sommige mensen kunnen echt heel veel bier drinken, ja, die krijgen sowieso meer calorieën binnen, krijgen meer vet, waardoor je meer vet is minder testosteron. En hop is ook weer een vrouwelijk vervrouwelijkend hormoon en zorgt ook voor meer vet. Dus ja, je ziet inderdaad ook wel eens mannen die veel bier drinken gewoon met borsten.
Ja, ik ben blij dat ik geen bier drink.
Heel fijn.
Ja,
blijf dat doen.
Welke hormonen kunnen wij beïnvloeden met voeding?
Met voeding best heel veel. Sowieso je suikerhormoon, je insuline. Door ervoor te zorgen dat je niet te vaak eet en niet te veel suiker. Maar ook door niet te veel geraffineerde koolhydraten. Dat is van, door de voedingsindustrie is dat natuurlijk heel mooi om alle vezels eruit te halen. En het zorgt ervoor dat wij minder verzadigd zijn en ook sneller pieken in onze bloedsuiker krijgen. Waardoor we blijven eten. Insuline, je suikerhormoon, kan je echt beïnvloeden door voeding. Maar ook je stresshormoon. Want we eten heel veel voeding die we eigenlijk slecht verdragen. Niet herkennen. Kom je toch weer op die supermarktvoeding. En dat geeft ons lichaam stress. En ook de hele dag door eten is best een stressfactor voor ons lichaam. Ook als je even verder kijkt, we eten soms ook gewoon heel laat. En ons groeihormoon wordt met name 's nachts aangemaakt. En als we net voor het slapen gaan eten, hebben we dus ook minder aanmaak van groeihormoon. En groeihormoon zorgt er wel voor dat jij beeldige spieren krijgt en minder rimpels.
Wat adviseer je normaal gesproken? 's Avonds na 8 uur niets meer eten?
Hangt er vanaf hoe laat je gaat slapen.
Nou, maar stel je voor dat je om 11 uur gaat slapen?
Ja, eigenlijk kan je het best 3 uur voordat je gaat slapen geen grote maaltijd eten. Dat is ook best haalbaar, denk ik, voor veel mensen.
Zeker, maar op een gegeven moment komt de snackcar voorbij.
Ja, die is dus minder voor je groeihormoon. Ja,
dan komt de zak chips in je arm te liggen. Een kaasplankje.
Ja, dat is dan eigenlijk jammer. Want als je nou heel goed aan het sporten bent, heb je die groeihormoon toch wel nodig.
Ja, maar ja, sommige mensen zijn niet heel fanatiek met sporten.
Nee.
Nou, we hebben dus, deze mensen eten dus alles, hè. En ze gaan naar een crashdieet. Want ze moeten afvallen, ze moeten in dat trouwpak. De zomer komt eraan en ze moeten weer in die bikini.
Ja, kijk, in eerste instantie ga je natuurlijk heel weinig eten. Of dat is een crashdieet, is gewoon eigenlijk veel minder eten dan dat je verbruikt. Dus in eerste instantie val je daar best door af. Maar al vrij snel ga je ook spiermassa verliezen. Want je lichaam gaat spiermassa omzetten naar energie. Omdat je een energietekort hebt.
Mm-hmm.
Wat ervoor zorgt dat je ruststofwisseling minder goed gaat. Daarna gaat je stofwisseling wat omlaag. Want te weinig eten is voor je lichaam toch stress. Dus je lichaam gaat zo daarnaast ook nog iets minder verbranden. En dan stop je met je crashdieet en ben je wel afgevallen. En op het moment dat je dan weer normaal gaat eten, kom je veel sneller aan dan eerst. En dan krijg je een yo-yo effect, want dan ga je weer een crashdieet doen. En langzaamaan val je steeds minder makkelijk af. En kom je steeds makkelijker aan en verlies je spiermassa. En krijg je dus uiteindelijk minder energie. Dus een dieet wat je niet het hele leven vol kan houden, is gewoon niet handig.
Dan heb je natuurlijk de mensen die hebben gehoord. Ja, maar ik ben nu vegetarisch of veganistisch. En ik ben in één keer slank. En dan gaan ze het opvolgen.
Heel mooi.
Ja.
Ja. Nou, vegetarisch kan je eigenlijk prima alle voedingsstoffen bij binnenkrijgen. Want je hebt nog wel wat dierlijke voeding. Je neemt nog een eitje, je neemt nog kaas. Dus je krijgt goede eiwitten binnen. En je hebt voldoende afwisseling. Maar veganistisch eten is echt een hele grote uitdaging. Omdat alle dierlijk wegvalt. Je moet eigenlijk best wel van voeding afweten om goed je eiwitbronnen binnen te krijgen. Je krijgt daarnaast geen verzadigde vetten binnen. Dat is wel de basis voor je cholesterol. Cholesterol heb je nodig voor je sekshormonen. Je gaat heel eenzijdig eten. Ja, ik zie daar wel heel vaak dat mensen tekorten krijgen. Het is belangrijk om regelmatig toch te laten prikken op B12... om te kijken of je daar geen tekort aan hebt.
En die tekorten komen waarschijnlijk doordat mensen niet geïnformeerd zijn door wat ze eten.
Ik denk dat heel vaak mensen vegan gaan eten, terwijl ze eigenlijk niet helemaal weten wat dat inhoudt. Want het is wel belangrijk dat je de eiwitten goed binnenkrijgt. Plus dat er nu heel veel meuk te krijgen is. Allemaal vegan burgers en allemaal ja, best wel troep. En als je dat veel gaat eten, is ook niet zo goed voor je. Dus vegan is echt een uitdaging. Het kan zeker. Maar je moet jezelf heel goed informeren.
Kijk, ik vind eigenlijk, en dat is mijn persoonlijke mening, dat alle vegetarische en veganistische producten met hier is een veganistische hamburger of hier is een vegetarisch zalmfiletje, dat verboden moet worden. Ga lekker creatief zijn en bedenk zelf wat.
Ja, of ga gewoon even lezen wat erin zit en kijk alsof je dat dan nog in je lichaam wilt hebben, want er is echt heel veel meuk op de markt.
Rezien Teuns heeft het boek geschreven Leef je leven in balans. Een boek over hormonen. Waarom over hormonen?
Het leven draait natuurlijk niet alleen om hormonen. Maar hormonen zijn heel lang wel een onderwerp gebleven. Waar eigenlijk heel weinig mensen veel van afwisten. En wat zo ontzettend effect heeft. Niet alleen op hoe we functioneren van binnen. Maar ook hoe we er aan de buitenkant uitzien. Dat het heel handig is om daar wat meer over te weten. En ook te weten wat ermee gebeurt op het moment dat je wat ouder wordt.
Je het altijd hebben over een hormoonbalans in een lichaam. Is dat bij iedereen, is die balans hetzelfde?
Nee, die balans is niet hetzelfde. In grote lijnen ligt er ook even aan over welke hormonen we het hebben natuurlijk. Maar het allerbelangrijkste is misschien wel, wat zijn dat nou eigenlijk, hormonen? Hè? Want die spelen natuurlijk altijd al een rol. Maar dan beginnen inderdaad testosteron, oestradiol en progesteron. De seksenhormonen gaan een belangrijkere rol spelen vanaf de puberteit.
Wat voor soort hormonen hebben we? Waar kun je ze in onderscheiden?
Eigenlijk alles. Eigenlijk zijn al onze cellen in ons lichaam gevoelig voor één of meerdere hormonen.
Mm-hmm.
Niet alle cellen zijn voor alle hormonen gevoelig. Hè? Dus je moet het zien als een sleutel die op een deur past. Zo passen bepaalde hormonen op bepaalde cellen. Maar eigenlijk al onze gedragingen, ons eetgedrag, onze gevoelens, hoe gezond we zijn, hoe we eten, verteren, slapen, wordt bepaald niet alleen, maar wel voor een heel groot deel door hormonen, door hoe goed die hormonen hun werk kunnen doen. En dat is dan de binnenkant. Maar ook de buitenkant wordt grotendeels bepaald door onze hormonen. Dus hoe je eruit ziet, hoe je de samenstelling van je lichaam is ook. In het algemeen kun je zeggen, een hormoon is een boodschappenstof die in een cel een bepaalde actie tot stand brengt. Dus iets opstart of juist iets eindigt. Of in ieder geval vertelt wat er moet gebeuren. Dat doet hij op de cel of in de cel. Dat is, verschilt per hormoon. En dat is eigenlijk wat een hormoon is. En er zijn eigenlijk geen goede of slechte hormonen. Het is ook niet zo dat, dat je hormonen zou kunnen missen. Want er wordt over sommige, zeker bij vrouwen, wordt nog wel eens wat negatief gedaan over een aantal hormonen die je dan te veel zou hebben. Dus je hebt ze allemaal keihard nodig. Ze hebben allemaal zo'n eigen taken. De balans luistert ontzettend nauw. Een hele kleine afwijking kan tot grote klachten leiden. En kan ook tot er anders uit gaan zien leiden. En toch, als je al die hormonen uit je lichaam zou kunnen knijpen, dan zouden ze met gemak in een speldenknopje passen. Dus dat geeft aan dat er geen sloten door je lijf gaan, maar dat het een ontzettend precisiesysteem is. En de balans van al die hormonen tezamen zorgt dat je je energiek voelt, dat je goed in je lijf zit. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je dan tipt aan wat je gezondheid mag noemen of vitaliteit.
Leef je leven in balans heeft ook zijn eigen website.
Er is ook een website van mijn boek, met name vanwege de wetenschappelijke onderbouwing. En dat is leefjelevenInbalans.nl.
De laatste vraag, Regine. Wat kan je mij vertellen over het vrouwelijk evenwicht?
Ja, en Nikki en ik samen hebben natuurlijk vrouwelijk evenwicht. En dat is, wij geven samen lezingen voor bedrijven en voor groepen vrouwen. Om hen te vertellen alles over wat er gebeurt vanaf je 40ste. En hoe je inderdaad beter voor jezelf kunt zorgen en klachten kunt voorkomen. Dus dat is onze samenwerking.
Een betere intro bestaat er niet. In dit gedeelte spreken we over sporten en hormonen. Bijna iedereen begrijpt dat deze combinatie bij elkaar hoort. Van sporten krijg je een beter uithoudingsvermogen, een lager vetpercentage en meer en een betere spierkracht. Eerder spraken we over de hormonale disbalans. Kan je door sporten je hormonen weer in balans krijgen?
Je kan door sport in ieder geval de lichaamssamenstelling heel erg verbeteren. En door meer spiermassa te krijgen, zorg je ervoor dat je ruststofwisseling omhoog gaat, dus die basaal metabolisme. En door je conditie te verbeteren, zorg je ervoor dat je zuurstofopname hoger is en je dus meer vetten kan verbranden. En als je goed traint, dus kort en zwaar krachttraining doet, dan zie je dat je testosteron omhoog gaat en ook je groeihormoon piekt na een training. Dus dat is anabole hormonen. Dus je gaat spieropbouw stimuleren.
Anabole, is dat voor mannen en vrouwen hetzelfde?
De mannen hebben er wel meer van. Want mannen hebben gewoon natuurlijk meer testosteron aanmaak. Maar vrouwen maken ook een klein beetje testosteron aan. Ja, absoluut. Ja. En mannen maken natuurlijk makkelijker spiermassa aan dan vrouwen. Wij hebben gewoon meer vetmassa. Maar je kan bijvoorbeeld ook door overtrainen, kan je ook je hormonen weer uit balans halen.
Neem een marathonloper. Wat gaat er dan mis in je lichaam als je het hard traint?
Nou, je hebt een bepaalde opslag van suikers in je spieren, zal ik maar zeggen, je glycogeen. En als je heel lang traint, dus langer dan een uur marathon loopt of heel fanatiek cardio, dan ga je na 3 kwartier, een uur, ga je toch over op de verbranding van spiermassa. Als je dat regelmatig doet, dus echt te veel traint, dan kom je in een katabolestase. Dus dan bouw je geen spiermassa meer op, maar dan ga je dit makkelijker afbreken.
Als we dit even vertalen naar de gewone huistuin- en keukensporter in de fitness, die wel serieus met zijn lichaam bezig is. Er zijn natuurlijk ontzettend veel schema's online te verkrijgen wat goed is.
Ja.
Maar de tijdsduur, ik heb echt even over de tijdsduur. Zeg je van, nou, sport 1 uur per dag of sport 2 uur per dag?
Nou, het mooiste zou eigenlijk wezen om hormonaal in balans te komen en gewoon in balans te komen, is eigenlijk een stukje cardio, intervaltraining, laat zeggen van een kwartier, 20 minuten. En dan echt krachttraining. En krachttraining houdt in dat je kort en zwaar traint. Dus dat je eigenlijk een spier uitput. Met tussen de 6 en de 15 herhalingen en daartussenin even rust neemt. Belangrijk is eigenlijk om je grote spiergroepen te trainen. Dus je borst, je rug of je benen. Die zorgen er echt voor dat je die piek krijgt in testosteron en in groeihormoon. En daarnaast kan je dan een kleinere spiergroep trainen, bijvoorbeeld een bicep of een tricep. En die lift dan mee op die piek in groeihormoon en testosteron. Dus mensen die een bicep-tricep dagje hebben, bijvoorbeeld in hun schema, ja, ik zou adviseren om dat te veranderen en die ergens bij een grote spiergroep te zetten, omdat je anders dat effect niet hebt. Want door het trainen van de bicep en een tricep heb je niet echt dat testosteronpiek of die groeihormoonpiek, omdat de belasting gewoon...
Soms zijn mensen ook gewoon verslaafd aan het gevoel om te trainen of vinden het gewoon fijn om er even tussenuit te zijn. Dat ze mensen ook voor zichzelf een excuus verzinnen van, oké, als ik dat ga doen, dan geef ik in ieder geval de grote spieren even rust.
Dat kan, maar eigenlijk gebeurt er niet zo heel veel qua spieropbouw. Maar nog even op hormonen terugkomen. Ja. Als je meer spiermassa hebt, dan kan je glucose ook beter omgezet worden. Dus heb je ook minder last van bloedsuikerschommelingen. Dus om diabetes te voorkomen, is sporten ook heel erg belangrijk. Ja, dus je hebt best wel heel veel invloed op je hormonen met sporten.
Hoeveel rustdagen adviseer je op een week?
Ja, ik zou eigenlijk als je goed traint, goed zwaar traint en een grote spiergroep, dan zou ik echt wel een dag rust ertussen pakken.
Een dag?
Ja. Maar dat hangt er een beetje vanaf. Want als je je hele lichaam traint, dus bijvoorbeeld benen, borst en rug, dan heb je echt minimaal een dag rust nodig. Als je je ene dag je benen pakt en je andere dag je rug, is dat anders.
Ja. En zou je nog een dag je cardio tussendoor kunnen doen? Of is dat totaal wat anders?
Dat is wat anders. Want dat is, maar je zou wel cardio kunnen doen, moet je het niet te lang nemen. En het hangt ook vanaf wat je resultaat is. Hè? Als jij graag marathon wil lopen, of wat je doel is, als jij graag een marathon wil lopen, dan ga je natuurlijk anders trainen dan dat je traint voor spiermassa.
Ja, maar er zijn toch mensen die gaan sporten omdat het gewoon een blij gevoel geeft.
Ja, dat kan ook. Ja. Maar om hormonaal in balans te komen, ja, een blij gevoel is natuurlijk ook balans. Ja. Absoluut. Ja.
Dus het is altijd een beetje met elkaar afwegen. En wat is wijsheid? Maar pak je rust vooral.
Ja, en waar ik naar kijk, ik werk natuurlijk met name met vrouwen en mensen die wat ouder worden. En dan is spiermassa echt heel belangrijk. Ik denk dat dat bijna bovenaan staat in wat is belangrijk om gezond oud te worden.
Maar wat is het voordeel van voldoende spiermassa?
Het houdt je stofwisseling goed, wat heel belangrijk is, want we komen natuurlijk veel makkelijker aan naarmate we ouder worden. Het zorgt ervoor dat je sterker. Als je sterker bent, je wordt ouder, als je sterker bent, dan blijf je langer zelfstandig. Het zorgt er gewoon voor dat je alles kan blijven doen. Want onze spiermassa neemt best wel snel af als we ouder worden. Dat zie je ook, dat oudere mensen veel dunnere benen krijgen en ja, minder sterk worden. Je botdichtheid verandert, dat hou je ook tegen door middel van krachttraining.
Vallen misschien?
Je balans hou je beter, je coördinatie, je energie. Spiermassa geeft energie, dus je behoudt meer energie. Dat is heel belangrijk.
Wat bemoedigend eigenlijk allemaal, hè?
Dus ja, het is echt superbelangrijk om te sporten.
Hebt, ja.
Ja, je hebt echt heel veel invloed.
Ja.
Veel meer dan dat je denkt.
En dat krijg ik nooit zo bij stilgestaan. En bewegen is natuurlijk ook een hele natuurlijke manier om dingen bij te sturen.
We bewegen natuurlijk veel te weinig op het moment.
Ja.
Dat is best een probleem.
Hebben wij in Amsterdam, wordt er nog veel gefietst. Je hebt natuurlijk ook de keuze om te lopen naar een supermarkt om weer boodschappen te doen. Je hebt ook een keuze om gebruik te maken van de parken om een rondje te gaan wandelen. Het is allemaal bewegen, hè?
Ja, en je kan ook hele kleine stukjes bewegen inbouwen door gewoon bewust een trap te pakken in plaats van de lift of de roltrap.
Ja.
Of neem een mandje in de supermarkt in plaats van een karretje. Ik bedoel, het zijn van die hele kleine dingen die er toch voor zorgen dat je een mini stukje krachttraining pakt.
Ja, eigenlijk is het heel simpel, hè?
Eigenlijk zijn sommige dingen heel simpel, ja.
En dat wordt ook niet voor niets geadviseerd als je een zittend beroep hebt om de 2 uur even op te staan.
Volgens mij is het advies nu iets vaker opstaan. Ja, en ook als je een zittend beroep hebt, kan je heel kort oefeningen doen. Ga even staan en zitten en staan en zitten op die stoel. Doe dat 10 keer. En er gebeurt ook weer wat in je lichaam. Soms kan je heel kleine dingen aanpassen waardoor je lifestyle echt verbetert. Of waardoor je lichaam verbetert, dat is het, hè? Dus lifestyle aanpassen.
Stress en hormonen. Vaak herkennen mensen stress niet. Een klein beetje stress maakt je alert. En dan zijn er ook nog verschillende vormen van stress. Acuut, chronische stress, maar ook evolutionaire stress. Uiteindelijk kan stress je lichaam echt slopen. Maar wat gebeurt er nu precies hormonaal met je?
Nou, je hebt meerdere vormen van een stressreactie. Je hebt natuurlijk echt de acute. Dus dat je bijna aangereden wordt en nog net naar achter kan springen en niet plat bent, zullen we maar zeggen. En dat is de adrenaline. En die verhoogt in 1 keer je hartslag. Die maakt je super alert. En dan sta je echt helemaal in de vechtvlucht en overleefstand.
Ik heb een keer iemand meegemaakt die overnacht grijs was geworden van de stress.
Ja, dat hoor je wel eens. Ja. Ik heb dat gelukkig zelf nooit meegemaakt. Maar
nou, ik vind
het
wel een heel typerend voorbeeld.
Ja. Die stress van adrenaline, die hebben we, als het goed is, niet zo heel vaak. Maar dan hebben we ook een andere stress en dat is de stress vanuit cortisol. En cortisol gooit je bloedsuiker wat omhoog En die zorgt ervoor dat je ontstekingen geremd worden en dat je wat alerter bent en dat je eigenlijk wat beter onder druk kan presteren. En in deze wereld zien we heel vaak mensen met best wel veel cortisol, die heel erg in de overlevingsstand staan. En als je dat heel lang doet, als je steeds maar cortisol in je lijf hebt, dan wordt je lichaam op een gegeven moment wat minder gevoelig voor cortisol en dan word je moe. En dan zie je mensen met burn-out-achtige klachten.
Want dat is het moment dat het op je gemoed gaat werken.
Nou, eigenlijk voor die tijd al. Want op het moment dat we stress hebben, gaat je bloedsuiker omhoog. Want vroeger, toen wij ontworpen werden, zal ik maar zeggen, als we stress hadden, dan werden we achtervolgd door een beest. Of wij waren aan het jagen op een beest. Of er was iets met ons hol aan de hand. En dan werd ons bloedsuiker omhoog gegooid, zodat we konden vechten en konden vluchten. Nu wordt onze bloedsuiker omhoog gegooid, terwijl wij keurig netjes blijven zitten en net doen alsof er niks aan de hand is. Wat ervoor zorgt dat we daarna een bloedsuikerdip krijgen, ons een beetje shaky voelen. Het idee hebben dat we echt wel een sultana of iets zoets nodig hebben. Wat vervolgens weer een nieuwe piek in ons bloedsuiker geeft en weer ook een beetje stress geeft. En zo komen we gewoon wel weer in een hormonale verstoring terecht.
En in een vicieuze cirkel.
En dit is wat je... Ja, als dit lang duurt, die stress, die cortisol, krijg je op een gegeven moment ook stemmingswisselingen. Of kan dat komen? Want een van onze hormonen die ervoor zorgt dat wij ons gewoon goed voelen, dat is serotonine. En op het moment dat je slecht slaapt, wordt dat minder aangemaakt. Op het moment dat je darmen niet goed functioneren door heel veel stress of door verkeerde voeding, wordt dat ook minder aangemaakt. Maar als je minder serotonine hebt, dan wordt het hormoon melatonine, wat ervoor zorgt dat we lekker kunnen inslapen, dat we uitgaan 's avonds, dat we een rustig hoofd krijgen, wordt ook geremd. Waardoor het moeilijker is in slaap te komen en tot rust te komen, waardoor je makkelijker in de stress schiet en dan kom je inderdaad ook weer in een vicieuze cirkel.
Hormonaal ben je dan helemaal uit balans. En wat gaan we dan doen?
Nou, meestal hebben we dan zin in snaai.
Ja.
Want de gekunstelde voeding, die pretstofjes, die geven een soort van ook weer serotonine. En eigenlijk is de bedoeling om dat niet te doen. Sport is dan wel beter, ja.
Want daar gaat het natuurlijk om, hè. Je moet signalen herkennen. En dat komt altijd weer terug op de lifestyle. We kunnen het wel benoemen, maar we moeten ook benoemen hoe we er weer uit kunnen komen.
Ja, lifestyle is wel echt heel belangrijk. Ja, ja, absoluut. I took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you. But time makes you bolder, even children get older, and I'm getting older too.
We worden steeds ouder. En ook hormonen spelen een belangrijke rol bij het vitaal ouder worden.
We zijn de afgelopen 150 jaar, zijn we 30 jaar ouder geworden. Onze leefomstandigheden zijn natuurlijk echt verbeterd. Als je kijkt hoe we ouder worden, weet ik niet altijd of de kwaliteit wel zo leuk is van het ouder worden.
Wat verandert er met het hormoon als je ouder wordt?
Onze hormoonproductie gaat omlaag. Bij mannen zie je testosteron afnemen, waardoor ze minder fit worden en een beetje een depri gevoel krijgen. Als mannen wat dikker worden, dan zie je dat testosteron door het vetweefsel wordt omgezet in oestrogeen, waardoor spiermassa afneemt en we minder, ja, waardoor ze nog minder mannelijk worden. Bij vrouwen zie je natuurlijk een groot verschil, de overgang. Je ziet dat de eierstokken stoppen met de productie van oestrogeen en progesteron.
Het is ook niet voor niks dat vrouwen op een gegeven moment geen kinderen meer kunnen krijgen.
150 jaar geleden kwam je in de overgang, kon je geen kinderen meer krijgen en werd je iets later afgeserveerd. En nu heb je nog gewoon een derde tot de helft van je leven te leven zonder je sekshormonen. Mm-hmm. Je ziet dat je huid verandert. Je haar verandert. Mannen worden kaal. Bij vrouwen wordt het haar ook dunner. We worden grijs. Je krijgt rimpels. Je huid verandert. Door de afname van hormonen. Dat heeft allemaal met hormonen te maken. Hè? Je huidverandering. Haar. Rimpels. Botdichtheid. Je vetverdeling verandert. Bij vrouwen zie je als je ouder wordt dat het vet wat op je heupen en je billen zat, dat verdwijnt. Maar dat wordt wel leuk naar je buik gebracht. Opeens krijgen ze allemaal een dikke buik. Spiermassa zie je afnemen. We veranderen gewoon helemaal.
Wat is het kantelpunt?
Bij vrouwen is het kantelpunt echt de overgang. Mm-hmm. En bij mannen zie je dat de afname van testosteron veel minder snel gaat. Maar rond een jaar of 50, 55 gaan mannen zich wel vaak anders voelen. En denken dan vaak dat het te maken heeft met het ouder worden. Maar het heeft eigenlijk echt te maken met testosteron wat afneemt. Ja, dat ga je dan echt merken. Dat je minder energiek, minder vrolijk, libido neemt af.
Mannen komen naar Harley Davidson.
Precies, die gaan weer dingen doen om dat te compenseren. Jonge mooie vrouwen, auto's, ja. Jonge vrouw, denken dat dat helpt. Kan ook wel weer een beetje helpen. Een uitdaging kan testosteron weer omhoog gaan halen. Maar het brengt het nooit terug. Het is niet dat je na de overgang opeens weer...
Is er speciale voeding wat een man kan eten?
Nou, de hoeveelheid eiwit is belangrijk dat je die hoog houdt. Je wil specifiek voor een man weten.
Ik vraag hem nu voor een man, maar omdat ik zelf een man ben.
Ja, dat is
zeker de leeftijd.
Nou, testosteron kan je inderdaad hoog houden door eigenlijk, het klinkt echt terug, maar een beetje regelmatig te leven. Want testosteron wordt deels aangemaakt in je slaap. Wordt aangemaakt na krachttraining. Wordt aangemaakt als je uitdagingen hebt. Zinvol leven zorgt er ook voor dat het aangemaakt wordt. Niet te veel alcohol graag en niet te veel bier, want die zorgt weer voor meer oestrogeen. Maar ook als een man meer buikvet krijgt. In buikvet wordt testosteron omgezet door middel van aromatase naar oestrogeen. Dus dan zie je eigenlijk mannen meer vervrouwelijken als ze ouder worden.
En hoe zit het met vrouwen?
Ja, vrouwen die rond de overgang knallen ongeveer hormonaal gezien het ravijn in. Dat is heel triest, maar die, ja, op een gegeven moment zijn je eierstokken leeg, om het zo maar te noemen, je eitjes op. En dan stopt gewoon een groot deel van de productie van oestrogeen en ook progesteron, omdat je geen eisprong meer hebt. En dan merk je echt heel snel dat je lichaam gaat veranderen. Je botdichtheid neemt af, je huid verandert, je energieniveau neemt af. Je ziet echt dat je gevoeliger wordt voor stemmingswisselingen. Je draagkracht wat stress betreft neemt af. Je slaapt minder goed. Je voelt je best wel even heel anders. Dat is best een groot probleem. Daar is weinig voorlichting over. Dat is inderdaad ook wat ik samen met Regine doe in dat programma. Daar voorlichting over geven. Omdat er ook best wel heel veel aan te doen is. De goede lifestyle kan je ook hier veel klachten voorkomen.
Altijd weer terug op de lifestyle, hè?
Ja, die lifestyle is echt zo belangrijk. Ja. Eigenlijk zou je een soort van klein programmaatje moeten maken voor je eigen lifestyle, waar je in grote lijnen aan houdt, waardoor je gewoon fit blijft voelen. En dat is natuurlijk ook wat ik in mijn werk doe, hè?
Heb je dan zeg maar een aantal basisregels die op iedereen van toepassing is? Gezond eten is er een van. Regelmaat.
Nou, wat ik met mensen meestal doe is inderdaad naar hun voedingspatroon kijken. En dan wat helpt is minder vaak eten. Mensen eten tegenwoordig heel vaak. Ik geloof dat in Nederland hebben we op het moment 8 eetmomenten per dag. Dat verstoort toch best wel ons hormonaal systeem. Dus 3 keer per dag eten zou mooi zijn. af en toe een keertje 's ochtends vasten. Dus je ontbijt overslaan is eigenlijk ook wel goed. Om te zorgen dat je oude rommel opruimt en metabool flexibel blijft. Dus zowel vet kan verbranden als suiker kan verbranden. Een bepaalde regelmaat in je opstaan en slapen gaan. Het klinkt echt truttig, Harold, ik weet het. Maar het zorgt er wel voor dat jij je echt fit blijft voelen.
Hoe zit het met de wijsheid van we gaan beter 6 kleine maaltijden eten dan in plaats van 3 grote maaltijden?
Ja, ik denk dat die wijsheid wel enigszins is achterhaald. Dat hebben ze vroeger gezegd, van dat krijg je niet zulke dips in je bloedsuiker. Mm-hmm. Maar ondertussen ben je de hele tijd aan het dippen en jezelf uit de dip aan het halen. Het is eigenlijk de uitdaging om te kijken naar je voeding, hoe je zo min mogelijk pieken en dalen in je bloedsuiker, hoe voeding zo min mogelijk pieken en dalen in je bloedsuiker geeft. Probeer voldoende eiwit te eten en niet te weinig vet. We hebben hele tijden veel te weinig vet gegeten omdat we dachten dat vet slecht was. Nou, weinig vet eten houdt vaak in veel meer koolhydraten. En dat geeft eerder verstoringen in je bloedsuiker, in je insuline, pieken, verstoringen, dus meer hongergevoel.
Als je als middags iets een middagsnack wilt hebben, kun je nog beter een shake nemen dan een mueslikoek.
Ja, gekookt eitje. Het hangt vanaf wat voor shake. Wil jij een milkshake of een je bedoelt
nou ja,
een
het is natuurlijk gewoon een chocolademilkshake. Nee, ik heb het echt over een groene shake met eiwit.
Absoluut. Ja, want dat geeft minder verstoring. Ja, ja. Plus dat eiwitten belangrijk zijn om gewoon spiermassa op te bouwen. En spiermassa is echt heel belangrijk.
We hebben gezonde voeding, we hebben bewegen, regelmaat. We hebben er nog één pijler.
Nou, ik denk je stress. Is dat een pijler?
Nou, weet ik niet. Heb je altijd invloed op je stress?
Hoe je ermee omgaat, denk ik wel. Ik denk dat het wel belangrijk is om te kijken wat levert me stress, wat geeft me stress, wat maakt me gelukkig, wat kost me energie, wat geeft me energie. En om daar wel een balans in te vinden. Want als jij allemaal dingen doet die energie kosten, en als er niks bij zit wat je energie geeft, dan is dat eigenlijk wel stress.
Ja, maar heel veel stress komt ook van buitenaf, hè, waar je geen invloed op hebt.
Ja, en dan is het ook wel belangrijk om te kijken wat kan ik daar tegenover zetten. Meestal komen mensen bij mij als ze merken dat ze te weinig energie hebben. Dat ze merken dat ze niet goed meer herstellen. Dus na sporten niet goed herstellen. Merken dat ze minder merken door hun training. Dus geen progressie meer zien. Als ze merken dat ze niet goed meer met stress om kunnen gaan. Als ze merken dat ze minder goed slapen. En ik zie heel veel vrouwen met overgangsklachten die gewoon merken dat ze de regie over hun lijf kwijtraken. Dat het een ander leven gaat leiden dan dat ze gewend waren. En dan gaan we gewoon samen kijken van hé, wat kan jij veranderen in je lifestyle? Want dat vind ik een van de belangrijkste dingen. Zodat je je weer beter gaat voelen en zodat je klachten verdwijnen.
Nikki, mag ik je enorm bedanken.
Graag gedaan.
Wil je meer weten of contact met Nikki van Kammen? Kijk dan op haar website. integraalcoaching.nl. Voor Regine Teuns, haar boek is te koop via haar website en bol.com. Het boek heet Leef je leven in balans. En haar website is balancetouch.nl.
Cause it took so long to make it, and I never
Veel dank aan Nikki, Regine, Christina, Diana, Fleetwood Mac, Pharrell en Donna. Bedankt voor het luisteren en volgende maand is er weer een uitzending van Studio 45.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl. NVS Gay Station.